groep toebehoort of zo. Zie ervoor aan mij dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Psalm 92, vers 1. Een psalm, een lied voor de Sabbat. Het is goed de Heer te loven. Amen. Uw naam te bezingen, Allerhoogste. In de morgen te getuigen, dat komen we vandaag doen. Hè? Amen. Van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Hebben we dat straks niet gezongen? Prijs hem in de morgen. Hè? Prijs hem als de avond valt. Het is goed om bij de klank van de 10-snarige harp. Dat hebben we niet vandaag, maar dat klinkt even goed, denk ik, die piano. Amen. En bij het ruisend spel op de lier. Maar we hebben ook een drum, dus dat is ook goed. Hè? Spijtig dat onze lierspeler er niet is vandaag. Amen. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, Heer? Hoe peilloos diep uw gedachten? Het dringt tot de domme niet door en dwazen kunnen het niet vatten. Maar ik ben vandaag gekomen te zeggen, wij zijn niet dom en wij zijn niet dwaas vandaag. Wij zijn de wijze van de Heer en we weten wat de Heer heeft gedaan. Amen. Nu als David, die onder het oude verbond leefde, die niet het nieuwe verbond, het bloed van Jezus, het offer van Christus, de Messias, de belofte uitgekomen. Amen. Als hij dat allemaal niet heeft gezien en heeft meegemaakt en gevoeld en de Heilige Geest en al die goede zaken die wij hebben en zoiets kan schrijven, hoeveel te meer dan dat wij kunnen zeggen, ja, het is waar, het is goed om de Heer te loven. Zeker ik die de Geest heb, zeker ik die opnieuw ben geboren. Het is zeker goed de Heer te loven en te danken. Colossenzen 1, 12. Paulus trekt de lijn door in het Nieuwe Testament. Hij zegt, breng dus met vreugde dank aan de Heer. Amen. En dat valt me nu juist op, dat woord voor je dank. Want ik wil vooral focussen vandaag mijn preek op, hè, dankbaar zijn. In het nieuwe jaar beginnen met dankbaar zijn. Maar nu valt me ineens dat woord op vreugde. Breng dus met vreugde dank. Dat wil zeggen dat je ook dank kunt brengen op een niet vreugdevolle manier. Ken je dat? Oh, ik moet naar de kerk. Ik dank u, Jezus. Ik dank u, Jezus. Oh ja, ja, eigenlijk dank u niet, maar ja, ik moet het doen. Maar Paulus, dat viel me ineens op. Hij brengt dus mij vreugde. Hij stelt u in staat. Hij zegt u waarom. Waarom dat je vreugdevol dank moet brengen. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Nog niet overtuigd? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Nog niet overtuigd? Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Als je dan een beetje verder gaat kijken in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 7, zegt hij, volg de weg van Christus Jezus nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, ik kan nog meer verzen quoteren. Die spreken over dankbaarheid, maar ik denk dat je het snapt. Hè? In de Verenigde Staten hebben ze een maand in november. En daar hebben ze een feestdag genaamd Thanksgiving Day. Ja, dat is eigenlijk een hele periode. Maar er is dan één dag dat noemt Thanksgiving Day. Een dag waarop ze dankbaar zijn voor het voorbijgaande jaar, voor hetgeen dat ze hebben. En het is eigenlijk gebaseerd op de eerste pelgrims, de pelgrimstochten uit de 15e, 16e eeuw, die van Europa naar Amerika kwamen op weg naar het beloofde land. Dat waren meestal protestanten, christenen. En die kwamen dan in Amerika aan en daar gingen ze een nieuw leven opbouwen en daar hebben ze hard voor moeten vechten. Er is heel veel bloed gevloeid eer dat ze daar iets konden opbouwen. En dus eindelijk dat ze vrede hadden gekregen, maakten ze daar dan een feestdag van, Thanksgiving Day, om God eigenlijk te danken voor al de zegeningen die dat ze hebben ontvangen. En de meeste onder die mensen waren heel vroom en gelovig en hadden die dag dus eruit gekozen om hulde te brengen, om dank te brengen, hè, aan de God die hen beschermd had. Voor ons zou elke dag Thanksgiving Day moeten zijn. Amen. Want de psalmist zei in vers 1 van Psalm 92, het is goed de Heer te loven. Het is goed om dank te geven aan de Heer. Het is goed om uit die dankbaarheid zijn naam te bezingen. Om elke morgen te getuigen van zijn liefde. Amen. En voor we gaan slapen, hem te danken voor zijn trouw. nu als het waar is om hem dank te geven, als dat goed is om hem dank te geven, om hem te loven, dan is het omgekeerde ook waar. Het is niet goed, het is slecht wanneer we hem geen dank brengen. Niet waar? Het is slecht wanneer we hem niet loven en prijzen. En als je aan de meeste mensen zou vragen of ze een dankbaar persoon zouden zijn, dan zouden de meesten wel, ja, ik ben wel een dankbaar persoon antwoorden. Terwijl, nee, de Heer weet alles. En meestal is het niet het geval, want ondankbaarheid ligt verscholen in de meeste mensen en het verblindt hun denkende dat ze eigenlijk wel dankbaar zijn. Maar maak u geen illusies, broeders en zusters, ondankbaarheid. Je denkt van, oh, zo erg is dat toch niet, hè? Moet ik nu echt elke dag de Heer danken? Moet ik nu echt, ik werk er toch voor en ik doe het toch allemaal zelf en ik heb het toch zelf allemaal verworven? Moet ik nu echt de Heer dankbaar zijn voor alles? Wel, ondankbaarheid wordt in 2 Timotheus, hoofdstuk 3, in dezelfde categorie gebracht als degene die God lasteren. Je moet maar eens zien. 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1. Tot en met 4 is waar Paulus zegt, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Ja? En hij schrijft dat in de jaren 60. Ja? Hij spreekt niet over vandaag. Wel, hij spreekt wel over vandaag, want de laatste dagen zijn al begonnen wanneer hij dat schreef. Amen. Weet dat de laatste dagen zwaar waren. De mensen zullen egoïstisch zijn. Ja? Geldzuchtig. Ja? Zelf ingenomen en arrogant. Ja, maar daar ben ik allemaal niet bij. Hè? Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Zie je hoe dat hij die ondankbare personen mee in dezelfde categorie brengt als de lasteraars, egoïsten, de geldzuchtigen, zelf ingenomen. Vers 3, ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheers en wreed. Alleer. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ja, dat spreekt inderdaad over de maatschappij van vandaag, dat spreekt inderdaad over voor mensen. Ja, ik ken zo'n mensen, ja, maar ik wist niet dat die ondankbare daarbij zat. Je merkt het wel een beetje in onze maatschappij. Alles wordt een beetje vanzelfsprekend geacht. Hè? Al de rechten die dat ze verwerven, die onze voorouders hebben verworven, hè, onze sociaal recht, al die zaken, die nemen we nu vanzelfsprekend aan. Hè? Ik merk dat in de jongeren, in school merk dat inderdaad wel dat dankbaarheid een hoe zeg ik, de virtue, zeg, wat is een virtue? Een deugd is. Hè? Die niet meer echt wordt aangeleerd, of die dat ze niet precies meekrijgen van thuis uit. Het is vanzelfsprekend dat ze zaken krijgen enzovoort. Maar ondankbaarheid wordt dus in diezelfde categorie geplaatst. Vader, leer ons om dankbare personen te zijn. Niet alleen ten opzichte van God, want als je dankbaar bent ten opzichte van God, gaat dat zich ook naar andere mensen vertalen. Amen. Dank u, Jezus. Dus ondankbaarheid is dus eigenlijk het vergeten van of het niet willen geven van dank voor iets dat ze vrijelijk hebben ontvangen. Of ondankbaarheid kan men ook uitdrukken in het niet appreciëren of naar waarde stellen van hetgeen men heeft of hetgeen men is. Amen. We hebben juist gelezen in Colossense, je mag dat er misschien nog eens terug op doen, in Colossense hoofdstuk 1, vers 13. We hebben juist gelezen in Colossense dat we zijn gered van de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn zoon. Nu, is dat iets toekomstig? Hè? Lezen we hier, hij zal ons redden uit de macht van de duisternis. En op een dag zal hij ons overbrengen naar het rijk van zijn geliefde zoon. Is dat toekomstige tijd, of hoe noemde dat in het Nederlands? Nee, dit is, hij heeft het gedaan. Amen. Hij heeft ons overgebracht naar het rijk. Dat wil zeggen dat die zegeningen die ik juist heb gelezen, is niet iets toekomstig. Het is nu. Ik heb eeuwig leven nu. Het is nu begonnen. Het zaadje is geplant en het is aan het uitwerken. Jezus zei dat ik ben overgegaan. Zij die geloven in mij, zegt Jezus, zijn overgegaan van dood naar leven. Amen. Wanneer je opnieuw bent geboren, amen, uit water en geest, wil zeggen dat de oude ik is gestorven, die is dood, maar je bent opgestaan in de nieuwigheid van het leven. En nu maken we nog al die problemen mee met ziekte en met omstandigheden en met de effecten van zonde, maken we allemaal mee. Maar op een dag komt de volledige vervulling van onze opnieuw geboren zijn en zullen we van het vergankelijke naar het onvergankelijke overstappen. Dank u, Heer. Amen. En daar zijn we hem dankbaar voor. En er is niets dat ik heb gedaan dat dat mogelijk heeft gemaakt, wat ik juist heb gelezen. Hij heeft alles gedaan. En ik snap niet hoe christenen kunnen zijn zoals ze soms kunnen zijn. Ondankbaar, zonder blijk van emotie, in de aanwezigheid van God binnenkomen, alsof het hun niet interesseert, meer geïnteresseerd zijn in de vergankelijke dingen van de wereld dan in de onvergankelijke dingen van God. Het is alsof ze niet weten wat God voor hun heeft gedaan. In Hosea hoofdstuk 4, vers 6, in de MBG-vertaling staat dat mijn volk gaat te gronden, door het gebrek aan kennis. Ja? Nu, in de context was dat natuurlijk dat zij God niet kenden, omwille van de priesters die hun job niet deden. Zij hebben de wet niet geleerd aan het volk. Zij hebben de bepalingen van God en de standaard van zijn heiligheid en rechtvaardigheid niet gegeven aan het volk. En het volk ging dus ten gronde, omdat ze niet wisten wie God was. Nee, in de MBV zegt het heel interessant, deze vers, vers 6. Het zegt, mijn volk komt om doordat het niet met mij vertrouwd is. Dat geeft toch een andere draai aan die vers, niet waar? Want je kunt kennis hebben, ja, maar dit is toch iets dieper. Vertrouwd zijn, hè, met de Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik kan het naar vandaag in die vers toepassen. De kerk komt om, de kerk is ziek, omwille dat ze niet vertrouwd zijn met de Heer Jezus. Amen. Ik ga hier ook quote lezen van een Amerikaanse pastor, Paul Tripp noemt hij, en hij heeft op een grote conferentie in 2014, waar hij gastspreker was, het volgende gezegd. Dus dat zijn zijn woorden, niet mijn woorden. Hè. Zijn woorden zegt, er is een plaag die de kerk van de Heer Jezus Christus heeft besmet. En dat is niet corona, hè, want dat was er toen. Het is een trieste ziekte. Het heeft ons verzwakt, gebroken en ontmoedigd en bang gemaakt. Het is bijna niet eerder dan dat je tot geloof in Jezus Christus komt of je geraakt ermee besmet. Het berooft je van je spirituele vitaliteit. Het berooft je van je vreugde. Het berooft je van de rust dat Jezus stierf die jij zou moeten hebben. Het reduceert je tot verlegenheid en twijfel en zorgen en duistere verslavingen van alle soorten. Het krijgt ons op de een of andere manier allemaal klein. Het is een overdraagbare ziekte die de kerk van Jezus Christus teistert. Het probleem is dat de meeste mensen die het hebben, niet weten dat ze het hebben. En ze leven eigenlijk met de waanvoorstelling dat ze gezond en in orde zijn, terwijl alles in hun leven erop wijst dat ze ziek zijn. Het is een vreselijke ziekte. Het is er één die moet worden uitgeroeid. Wat is dan de ziekte, vraag je jullie? Dat zullen misschien ook wel afvragen. Over wat heet het nu? Hè? Het is identiteitsgeheugenverlies. Dat is wat hij zei. Dat is de plaag die de kerk teistert. Identiteitsgeheugenverlies. We zijn vergeten wie we zijn, zegt hij. En door te vergeten wie we zijn, zoeken we verwoed naar identiteit op duizenden plaatsen waar het nooit zal worden gevonden. Plaatsen waar het nooit de bedoeling was dat je naar identiteit zou zoeken. Je doet het waarschijnlijk zo instinctief, je doet het waarschijnlijk zo vaak, je doet het waarschijnlijk zo natuurlijk, dat je eigenlijk niet weet dat je het hebt. Je bent zo gewend om de last te dragen, dat je niet meer weet dat je de last draagt. Je spirituele rug heeft je zo lang pijn gedaan, dat je bent vergeten dat je pijn hebt. Hij heeft het hierover, en ik eindig de quote. Oh, zijn we aan het opnemen, jongens? Ja? Thank you. Hij heeft het over identiteitsgeheugenverlies. Vergeten wie je bent in Christus. En als gevolg daarvan komt, want dat is een ziekte. En een symptoom van identiteitsgeheugenverlies is ondankbaarheid. Is een gebrek aan vreugde. Amen. En het teistert de kerk toen in 2014. En ik kan zeggen, vandaag de dag zie ik het ook nog, amen, gebeuren in 2022. Daarom dat Paulus zegt in vers 7 van Colossense 2, je mag misschien nog eens naartoe gaan, 2 vers 7. Hij zegt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld met dankbaarheid. Ja, hoe kan je ervoor zorgen dat je geen identiteitsgeheugenverlies krijgt? Is geworteld blijven, gegrondvest blijven in hetgeen dat hij heeft gedaan voor u. Amen. Dank u, Jezus. De vijand weet dit en hij probeert u te verleiden door u te focussen op andere zaken en u ondankbaar maken en niet content zijn met hetgeen dat je hebt. Hij probeert te focussen. Kijk wat uw gebuur heeft. Kijk wat die en die en die allemaal heeft. Maar wat heb ik? Ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik in Christus ben. En ik kan niet de mooiste BMW hebben op met een oprit en met een buurman. Heeft een groter en weet ik veel wat nog allemaal. Maar ik weet waar ik naartoe ga. Ik weet wat mijn Heer heeft gedaan voor mij. Ik weet wie mijn redder is. Hij probeert u zo hard te focussen op andere zaken, zodat ondankbaarheid zich uit, omdat men zich focust op wat men niet heeft in plaats van wat men wel heeft. En ondankbaarheid uitzicht omdat men zich focust op wat de buurman heeft en wat jij niet hebt. Je bent niet tevreden met hetgeen dat je hebt. En vele bedrijven trouwens spelen daarin op, want ze willen natuurlijk dat je meer koopt. Wist je dat vandaag de dag dingen, supermarkten en winkels, daar zit allemaal sociale wetenschap achter, hè? Hoe dat ze u proberen binnen te lokken, hè? Wist je dat? Dat er een hele sociale wetenschapsdomein is die onderzoekt hoe dat ze mensen kunnen binnenlokken en iets kunnen doen laten kopen dat ze eigenlijk niet nodig hebben. Dat is allemaal onderzocht. En dat zijn allemaal trucs. Je bent er niet van bewust, hoor. Maar als je niet te veel nadenkt, dan komt het tijdens zo'n een periode van sales en sold, komt allemaal mijn zaken naar buiten. En dan denkt hij al lap zich, wat heb ik nu eigenlijk gekocht? En dan zit dat soms zo maanden, een half jaar in uw kast, hè? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb zo dinges in zolder, die zit nog altijd in mijn kast. Zit nog altijd in de plastic. Omdat het, oh ja, ik koop zoveel voor zoveel. Ik dacht, ja, dat moet ik hebben. Oh ja, dat is een kopje. Hey, maar gaan ze hier niet liggen, hebben ze op naar buiten. En het stikt nog altijd in mijn kast. Ik wil maar zeggen, met die zaken, veel bedrijven spelen op het gevoel van niet content zijn met hetgeen dat je hebt. Meer. Meer. Amen. Terwijl de deugd van dankbaar zijn met hetgeen je reeds hebt, verdwijnt zo stil. Nee, we moeten meer hebben. En dat is de neergang van onze maatschappij, is die overconsumptie. Ja, ik heb nog een wetenschapper horen zeggen, het probleem is niet dat we met zoveel zijn. Dat is een probleem, hè, met 7 miljard. En dat probleem wordt groter omdat we minder en minder resources gaan krijgen. Hè. Het probleem is dat een overgrote deel van die 7 miljard een overconsumptiegedrag heeft aangeleerd gekregen. Dat is het probleem. En dat is dus eigenlijk, ja, dat komt vanuit dat gevoel van ontevredenheid, niet content zijn, meer en meer, niet willen onderdoen voor anderen. Maar ik ben hier gekomen te zeggen, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 18, dat wij genoeg reden hebben om dankbaar te zijn. Amen. Omwille van wat de Heer heeft gedaan. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Heel goed, jongen. Amen. Het zou ons helpen om de zaken in perspectief te zien, wanneer je nog eens verleid wordt om niet dankbaar te worden of niet content te zijn met hetgeen dat je reeds hebt. Amen. Het is handig voor u om even de zaken in perspectief te zien. En ik kan u een lijstje opsommen met de zaken die wij vanzelfsprekend vinden. Zoals bijvoorbeeld 3 tot 4 keer eten per dag. He? Iedereen van ons doet dat normaal gezien. Wel, 1 miljard mensen hebben geen 3 maaltijden per dag. Ja? 1 miljard mensen heeft ook geen toegang tot elektriciteit. Ja, deze morgen het eventjes de kraan open gedaan, een bekertje eronder en wat drinken. Voor ons vanzelfsprekend. Amen. Wel 2 miljard mensen van de 7, of hoeveel zitten we al? Ik weet niet, 7,5. Ja, hebben geen stromend drinkwater en moeten dus uit hun huis op zoek gaan naar drinkwater. Ze hebben ook geen toegang. 2 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen. En dan hebben we het nog niet gehad over al die mensen, die miljoenen mensen die op de vlucht zijn, hè, omwille van oorlogen, omwille van misbruik, omwille van genocide, drugoorlog, andere vormen van corruptie en immoraliteit. Wij zijn daar allemaal nog van gespaard, nietwaar? En dat zijn geen dingen waarmee wij dagelijks te maken hebben met honger. Althans, wij toch niet. Dus dank de Heer daarvoor. En dat is helemaal wat anders met de problemen waarmee we hier geconfronteerd worden. Hè? Wanneer dat er iemand iets slecht zegt over ons op sociale media, of onze favoriete voetbalploeg die verliest, en dan zijn we een dag slecht gezind. Maar ja, morgen zijn we dat al vergeten. Hè? Dat is iets anders. Hè? Wat die mensen meemaken, dat wanneer dat onze smartphone nog maar 6% batterijstatus heeft, en we denken dat we de dag niet gaan overleven. Amen. En dus laten we het even in perspectief plaatsen en zeggen van, Heer, ja, als ik dat zo hoor, wauw, dank u Jezus. Dank u Jezus. Amen. Halleluja. Sommigen zeggen, ja, maar ja, ik heb dat omdat ik ervoor werk. Hè? Wel, jij kunt zo hard werken, jij verdient zoveel omdat God u de hersenen heeft gegeven. Omdat God u de kracht heeft gegeven. Amen. En ja, natuurlijk zit daar iets in van uw eigen wil moet het ook doen. En je moet uw eigen inzetten en zo verder. Maar het is de Heere, amen, die ons draagt. Amen. Het is de Heere die ons kansen geeft. Het is de Heere die ons deuren opent en deuren sluit. En het is aan ons om wijsheid en dankbaarheid en de Heer te betrekken in ons leven. En dan kunnen we inderdaad voorspoedig zijn in zijn wil. Dank u, Jezus. Hij maakt ons inderdaad, sommigen onder ons, worden rijk, hebben het goed, omdat hij de gever is van alles, maar hij doet dat omdat hij wil zien of we wel goede rentmeesters zijn met hetgeen dat we krijgen. He? Het is niet zo van, oh fantastisch, ik geef u al die rijkdom, allee, doe maar op, he, veel plezier ermee. Nee, ik wil zien, wat doe je met de gaven die je hebt gekregen, met de rijkdom, met de tijd, weet ik veel wat de gaven van de Heer zijn voor u in uw leven. Hij wil zien of we er verantwoord mee kunnen omgaan met hetgeen dat we krijgen. En het begint met dankbaar zijn. Begin met hem te erkennen dat hij de voorziener is en van hem komt alles. Want als we niet voorzichtig zijn, broers en zusters, met ondankbaarheid, dan werpen we vloeken op onszelf. En met vloeken bedoel ik niet van, oh, gaat er dan een of andere magier een vloek op ons? Nee, vloek betekent eigenlijk de afwezigheid van de zegeningen van God. Kijk naar, ik geef u een voorbeeld. En dan eindig ik mee. Kijk naar het voorbeeld van de natie van Israël. Ze waren slaven in het land van Egypte, u kent het verhaal. God heeft hun eruit gehaald naar het beloofde land. 40 jaar erover gedaan, maar zwart, ze komen in het beloofde land. Het beste land uit de streek, een land overvloeiend van zegeningen. Heel veel vruchten produceert. En wat doet het volk? Het volk bleef ongelovig, het bleef ondankbaar in hun tocht naar het land. En ze beginnen te klagen en te zagen. En God is dan heel duidelijk naar Mozes. Hij zegt in Deuteronomium 28, vers 47. Hij zegt, pas op, hè. Omdat u de Heer, uw God, niet met vreugde hebt gediend. Zijn we mee? Als u niet blij bent met alles wat u bezit, zult u de vijand die de Heer op u afstuurt moeten dienen. En dat zal gepaard gaan met honger en met dorst en met tekort aan kleding, met gebrek aan alles. U krijgt een loodzwaar juk opgelegd tot er niemand meer over is. God waarschuwt de kinderen van Israël dat als je niet dankbaar bent, als je niet met vreugde mij dient ten opzichte, omdat ik al dit heb gegeven, amen, dan zullen er die zaken komen, dan wordt die zegeningen stilaan maar zeker weggenomen. Amen. Traag maar zeker is het ook gebeurd. Het heeft honderden jaren geduurd. God is een geduldige God. Amen. Je moet niet denken van, oh, er heeft er een mij niet bedankt. Voilà, bam, hier direct de Babyloniërs. Nee, dat heeft honderden jaren geduurd tot uiteindelijk de maat vol was. Amen. Nu, wat wil dat zeggen? Want we leven niet meer in het oude verbond, dank de Heer. Maar het beloofde land nu is in Christus. God heeft u bevrijd, we hebben dat juist gelezen, hè? Van de duisternis overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Amen. Wel, als we daar niet dankbaar voor zijn, als we daar niet met vreugde de Heer voor prijzen, amen, voor de gemeente en voor zijn woord en voor zijn werk en voor zijn aanwezigheid, als we dat niet dankbaar aannemen, vroeg of laat ga je zo ongevoelig worden, omdat je het niet apprecieert. Je gaat zo ongevoelig worden voor zijn aanwezigheid, voor al die zaken, dat je er geen vreugde meer aan gaat vinden. En de zegeningen van God, voordat je het weet, zijn verdwenen uit je leven. En je bevindt je ergens in een duistere hoek, in een zelfbeklaghoekje, bitter kwaad op alles en iedereen, buiten naar jezelf te kijken wat er eigenlijk mis is gegaan. Amen. Ik vind wel dat corona de laatste 2 jaar duidelijk heeft gemaakt dat we dankbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld naar de gemeente te kunnen komen. Want we hebben een lange tijd dat we dat niet hebben kunnen doen. We begonnen dat vanzelfsprekend te nemen. Alles voor corona was vanzelfsprekend. Naar de gemeente komen, vrij zingen zonder mondmasker. En nu beseffen van, dat was toch wel een goede tijd. Jezus, ik ben blij dat ik nu terug en niet meer achter de computer hoef te zitten, maar dat we toch samen kunnen en zo verder. Prijs de Heer. Prijs de Heer dat we zondag samen kunnen komen, dat we een nieuw vers woord horen van de Heer. Amen. Ja, maar dat is toch normaal, hè? Nee, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is een zegening van de Heer en je moet hem danken voor het verse brood dat je krijgt te horen. Want als er een ondankbare kerk is, daar gaat de aanwezigheid van God zich niet bevinden. Daar kun je van op aan. En het sluipt in als een vergif. Je denkt, alles is vanzelfsprekend. Goede muziek is vanzelfsprekend. Je raakt eraan gewoond totdat God zegt, als jij me niet dankt, ik zal die gaven en die geschenken een keer wegnemen. He? Ik zal ervoor zorgen dat mijn zalving niet meer voelbaar is. En dan gaan we zien, amen, of het nog zo hetzelfde aanvoelt. We mogen niet tot een punt komen dat we alles vanzelfsprekend vinden. We moeten dankbaar zijn voor wat de Heer heeft gedaan in je leven. En ik zeg, moeten is een beetje verkeerd, want je kunt wel niemand verplichten om dankbaar te zijn. Hè? Dat hebben we met onze kinderen toch allemaal gedaan vroeger, hè? Niet waar? Hè? Hier, je hebt de snoep. Zeg, dank u. Dank u zeggen of ik geef het u niet. Ken je dat? En als je dan een koppig kind hebt, dat weet dat hij goed manipuleert. En ga niet danken geven, want ik blijf hier zo'n uur staan totdat je mij dat snoepje geeft. Hè. Dan ga je het dan toegeven, alle hier. Maar als je een beetje in ieder geval op je strepen staat, amen. Maar zie, je kunt inderdaad iemand forceren om dank u te zeggen. Maar we hebben gelezen, Paulus zegt, breng met vreugde. Ja, het is iets dat je vraagt. Als je worstelt met dat probleem van ondankbaarheid, vraag aan de Heer Vader, neem al die dingen weg. Neem al die dat geruis. Geruis, er is geruis op mijn verbinding met u. Neem dat allemaal weg, Heer. Al die focus op zaken die er niet toe doen, Heer. Geef me terug een nieuw, halleluja, een nieuw gevoel van dankbaarheid, Heer. Laat me terug zien waarvoor ik dankbaar moet zijn. Zoals ik vroeger, halleluja, niet kon wachten om naar de gemeente te gaan. Om daar te zingen, halleluja. Dank u, Jezus. Laat me teruggaan. Dank u, Jezus. Amen. Soms kan er dat inderdaad naar boven komen. Hè? Soms zit ik ook achter mijn computer, hoor ik ineens een liedje. Een liedje dat je misschien al 10 keer hebt gehoord. Maar opeens hoor je die tekst er wat duidelijker uitkomen. En je begint ineens, er is een verbinding, pam, met de geest. En snap je? En je begint die woorden mee te zingen. Omdat je weet, dank u Jezus, dat jij mij nu aanraakt. Vroeger nam je dat vanzelfsprekend, misschien aanrakingen van God. Amen. Maar laten we maar altijd dankbaar zijn. Dank u, Jezus. En ik eindig met het volgende. Dus we weten, we moeten dankbaar zijn. Niet ten opzichte van God alleen, maar in het algemeen. Waarom? Waarom gebiedt God ons dat? Wel, het is voor ons eigen goed. Wist je dat alles wat God gebiedt, is uiteindelijk voor u beter welzijn? En dat kan soms heel raar klinken, hè, maar dat is eigenlijk beter. Dankbaar zijn, en ze weten dat nu de laatste 10 jaren, decennia, hebben ze weer, hè, door die sociale wetenschap, hebben ze ontdekt dat er positieve effecten zijn van dankbaarheid. Van een geest van dankbaarheid, van een ingesteldheid van dankbaarheid. Van mensen die dankbaar zijn ten opzichte van kinderen die dat leren. Er zijn positieve, sociale, emotionele effecten daarvan. Onder andere, en ik lees hier, ik quoteer hier uit een artikel. Consistent dankbare mensen hebben meer energie, meer emotionele intelligentie, zijn vergevingsgezind en minder geneigd om depressief, angstig of eenzaam te zijn. Een ander positief punt, wanneer onderzoekers willekeurig vrijwilligers eruit pikken en ze trainen om dankbaarder te zijn over een periode van een paar weken, je kunt dat blijkbaar trainen, hebben ze ontdekt dat deze mensen gelukkiger zijn, optimistischer, meer sociaal verbonden, beter slapen, en minder hoofdpijn hebben dan de controlegroep. Okay. Een ander punt, door dankbaarder te zijn, zal je ook veel meer dankbaarheid terugkrijgen in je leven. Nee, dat is niet de Bijbel, hè. Dat zijn wat sociale wetenschappers aan het onderzoeken zijn en er zullen nog wel wat meer naar boven komen. Maar ik kan me wel inbeelden dat dat waar is. Als je zo'n persoon bent, en dat gaat niet direct gebeuren, hè, dat is een tijd nodig, dat mensen dan ook anders gaan reageren op u, omdat jij zo dankbaar bent. En je zegt dank u voor alles. Mij geeft dat een goed gevoel wanneer iemand een dankbaar, vreugdevol attitude heeft. Mij maakt dat ook inzien van, die is dankbaar voor dat klein bekerke water dat ik heb gegeven. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zo voor de kleine dingen. Ah, wel, dat brengt een verandering in uw omgeving. Het zegt hier, het helpt ook om negatieve vergelijkingen tegen te gaan en verwijdert en vervangt negatieve emoties. Wanneer we dankbaarheid tonen naar anderen toe, dan versterkt dit onze relatie met die mensen. Maar wel als dat in het natuurlijke waar is, hier onder de mensen en daarbuiten onder de mensen, hoeveel meer is dat waar met onze verticale relatie. Amen. Kevin, je mag komen. Dank u, Jezus. Als je naar al die voordelen luistert, dan kunnen we toch niet anders dan vragen aan de Heer, Heer, maak mij een dankbaar persoon. Geef mij een openbaring. Ik ga beginnen met het gewoon te doen. He, ik voel het niet, maar ik ga het wel doen. Als ik opsta, David zei, het is goed om te getuigen van uw goedheid. Amen. Als ik ga slapen, Heer, het was een rotdag. Zeg, wat is dat allemaal? Jong, kom te morgen. En nee, zeg van, Heer, het was een rotdag. Het was een rotdag, ik kan eerlijk zijn ten opzichte van u. Maar ik dank u dat ik nog steeds mijn verstand heb deze avond. Ik dank u dat ik nog steeds gered ben in Jezus' naam. Ik dank u dat ik nog steeds uw geliefde, halleluja, bent, waarvoor u bent gestorven. Dank u, Jezus. Morgen zal het wel beter gaan. Halleluja. Amen. Amen. Blijf niet zitten in uw frustraties. Blijf niet zitten in de kwaadheid. Blijf niet zitten in de boosheid. Amen. Blijf niet zitten in die bitterheid. Nee, zeg van, Heere, het was een rotdag, maar dank u toch. Halleluja. Want u bent voor mij, dus wie kan tegen mij zijn? Amen. Laten we nog een lied zingen. Halleluja. In de naam van Jezus. Ter dank van de Heer. Amen. Thank you, Lord. Amen.